Dit is het Ziltepad, de podcast. Dwalend langs de ruige rand van het noorden ontdek je ongerepte natuur en de cultuurhistorische schatten van de Waddenkust. We nemen je mee langs authentieke dorpen en eeuwenoude kerken. Gebouwd op terpen en wierden torenen ze hoog boven het Friese en Groninger landschap uit. Onze eerste pleisterplaats is Oostrum, een terpdorp net boven Dokkum. Hoewel de plaatsnaam pas in de 16e eeuw voor het eerst in de geschiedenisboeken wordt vermeld, werd deze plek al duizenden jaren voor Christus bewoond. Zo zal ons later duidelijk worden. Bij ons bezoek aan Oostrum concentreren we ons op de Nicolaaskerk, gebouwd aan het eind van de 15e en begin van de 16e eeuw.
Ja, dit is inderdaad de bewuste stokoude klok.
Hoe oud is hij?
Meer dan 600 jaar. Meer dan 600 jaar.
Ooit gebouwd als een katholiek godshuis is de Nicolaaskerk tijdens de reformatie protestants geworden. Tegenwoordig is de kerk eigendom van de Stichting Orde Friske Tjerken, die meer dan 50 kerken in Friesland onder haar hoede heeft en zorgt voor het behoud ervan. In het kerkje van Oostrum kun je zelfs overnachten als je als moderne pelgrim de Waddenkust wilt ontdekken. Het lijkt alsof de tijd hier stil heeft gestaan. Toch is er veel veranderd. Wat hetzelfde is gebleven, is dat er nog steeds gezongen wordt in de kerk. Dit is aflevering 1 van het Ziltepad, de podcast. Ik ben Gerard van der Veer, documentairemaker van beroep, en samen met mijn maatje Siets Wiersma, theoloog en werkzaam bij het Fries Filmarchief, ga ik op pelgrimage naar het kerkje van Oostrum. Ooit een baken in het landschap voor zeelieden die van de Waddenzee naar Dokkum voeren. Vandaar dat die Nicolaaskerk heet, vernoemd naar de patroonheilige van de zeelieden, Sint Nicolaas.
Hoeveel kilometer hebben we er nou op zitten?
Nou, 20 volgens mij. Nee, het is iets korter vanaf Dokkum.
Oh ja, ja.
Dus
ja.
Misschien 8?
Ja.
Ja, maar wel heel mooi.
Ja, prachtig.
Over de dijk langs het Dokkum, maar groot diep. Het slingert heel mooi. Dan kom je nu zo. Ja, prachtig. Het regent. Ga snel door.
Oh, daar ligt de kerk al.
We hebben een afspraak met Bernard Keizer, predikant, inmiddels met pensioen en schuin wonend tegenover de kerk. Hij gidst ons vandaag door de historie van de Nicolaaskerk.
Ja, hier woont u op nummer 2.
Oh ja. Is je wel thuis?
Ja, goedenavond.
Bernard Keizer.
Zo is het.
Nou, dat is leuk.
U kunt ons wat meer vertellen over de kerk.
Ja, dat doen we graag. Zelfs hier in Oostrum, ja, vinden wij het altijd een genoegen. We hebben de deur graag openstaan overdag, dat mensen belangstelling voor de kerk hebben.
Zullen we een kijkje nemen?
Zeker, ik ga graag met jullie mee. Even een jasje aan. En de grote sleutel maar mee voor... Uiteindelijk de nette afsluiting, want 's nachts willen we hem toch wel dicht hebben. Ja, al iets over de kerk. Eigenlijk is het niet eens zo'n monumentaal geval en de toren is ook niet indrukwekkend. Maar het is net alsof het geheel... Op deze terp en dan met de bebouwing eromheen of de ruimte op een of andere manier. Net zoals het allemaal samen er staat, is het aansprekend. Dat merken we wel bij mensen die hier eens komen, ook uit de directe omgeving. Nou, wij zijn nog nooit op de fiets door Oostrum. We gaan altijd langs het café en langs de ijsbaan. En dan gaan we een keer door het dorpje heen. Wat een leuke kerk, hè? Dat soort... Reacties.
Hier ook wel heel mooi natuurlijk. landschappelijk gezien.
Wat je zegt, ja. Kennelijk, zoals jullie nou ook voor het eerst hier komen, is het op een of andere manier aansprekend of aantrekkelijk. Hè?
Maar inderdaad, wat een korte toren.
Ja, ja, dat is een verhaal op zich. Moeten we eigenlijk zo meteen ook even binnenkijken hoe dat zo gelopen is. Dat had men wel anders willen hebben.
Hij is ooit hoger geweest?
Hij is, ik meen in 1835, 1836... is die wat hogere toren voor de helft naar beneden gekomen. Heeft ook een deel van het gebouw verwoest. En toen wilde men eigenlijk een hogere toren op dat half resterende deel weer opbouwen. Maar dat is er nooit van gekomen. En men zegt om twee redenen. De ondergrond van zo'n terp, nou, we kennen het voorbeeld van de Oldehoven. Als je al te ambitieus bent, dan is het resultaat een scheefgezakt geval. En dus men heeft gedacht, daar moeten we vooruit kijken. Maar ook de financiën waren geloof ik niet toereikend om hier op dit kleine dorp echt een hoge toren te gaan bouwen.
Zijn dat fresco's?
Ja, dat woord wordt geregeld gebruikt, fresco's. Terwijl het eigenlijk volgens de laatste inzichten niet anders zijn dan schetsen van inderdaad die torens. Die zo onderwerp van gesprek zijn geweest in vroegere jaren toen na die enorme schade aan de toren. Er moest worden herbouwd, zeg maar. En toen dacht men, we willen terug naar een spits. Dus je ziet hier, in plaats van die compacte zadeldakvormen, zie je zeker drie nog afgebeeld.
Dit zouden de voorbeelden kunnen zijn van de torens die ze hier wilden bouwen.
Ja, dat is door een paar, wat zullen we het noemen, historici. Is dat de meest aannemelijke theorie?
Ik zie daar trouwens wel, even net links van die middelste kerk. Daar zie je, is dat een jaartal? Of?
Dat is een jaartal, 1582. 1583. En dat was eigenlijk het jaar van de omslag in Friesland van katholiek naar de hervorming, naar de reformatie. En daar is hier in Oosteren natuurlijk ook niet aan ontkomen. Tenminste, het gebeurde om hen heen. Maar hier hadden ze een heel beminnelijke pastoor die al, ik meen, 75 was ten tijde van deze omslag. En die is nog vrolijk doorgegaan met zijn pastorale bezigheden. Hij was zeer geliefd. En,
hij is door de protestanten niet de terp afgejaagd.
Nee, precies. Hij heeft het hier gewoon nog jaren, ik meen nog wel 11 jaar volgehouden. Het duidt toch al in die vroegere eeuwen op een tolerant volkje op deze terp. En je kunt wel zeggen dat het nog zo is.
Een soort enclave.
Ja, want we weten van dorpen om ons heen hier dat het wel anders gegaan is. Waar je compleet beeldenstormachtige dingen hebt beleefd.
De unieke muurtekeningen zijn niet het enige bijzondere. Bij opgravingen van de terp werden naast de kerk resten gevonden van de trechterbekercultuur. Bernard Keizer vertelt ons dat Jos Steuver er veel meer van weet. Steuver is archeoloog, was betrokken bij de opgravingen en is werkzaam bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. We krijgen zijn telefoonnummer en nieuwsgierig geworden gaan we hem meteen bellen.
Ik Predikant Bernard Keijzer vertelde ons dat er hele bijzondere vondsten zijn gedaan. En dat u daar heel veel over kunt vertellen.
Ja.
Wanneer zijn die vondsten gedaan?
Nou, dat is al zeker een jaar of 15 geleden. Ik was nog maar net in dienst eigenlijk hier. En toen raakte ik betrokken bij de bouw van een woonhuis op de Terp van Oosterum. En het moest een olderkelderd woonhuis worden. En die kelder die ging eigenlijk dwars door de Terp heen.
Yeah.
En wat schetst ons verbazing? Direct onder de Terp ligt een zogeheten pleistocene opduiking. Hè? Dat is zeg maar een zandbult uit die nog door in de ijstijd is opgeblazen, zeg maar. En daarop troffen we de resten aan van een neolithische windplaats, een trechterbekernederzetting. En dat was wel een verrassing.
Over welke tijd hebben we het dan?
Ja, dan hebben we het over zo'n 4000 jaar geleden.
Wat is er precies gevonden bij de Terp van Oosterum?
Nou, dat zijn met name fragmenten van vuursteenbewerking. Dus je hebt afslagen en dergelijke. En ook nog, ik meen ook nog wel het een en ander aan kleine instrumentjes. Die in bepaalde concentraties daar aanwezig waren.
Kun je ook uit de vondsten afleiden hoeveel mensen er ongeveer hebben moeten gewoond in die nederzetting?
Nee, maar het zullen er niet heel veel geweest zijn. Want de bevolkingsdichtheid was niet hoog in die tijd. Heel anders dan in de tijd van de Terpen, duizenden jaren later. Toen was het gebied veel dichter bevolkt. Maar nee, in die late steentijd zal het er hooguit om enkele tientallen mensen zijn gegaan waarschijnlijk.
Hoe uniek, zeldzaam is dit voor Nederlandse begrippen?
Nou, niet uniek, maar het is wel prachtig dat we hier... Kijk, het mooie is dat hier is afgedekt, hè, deze site. Als je in Drenthe komt, daar liggen zeg maar dit soort nederzettingen zodanig aan de oppervlakte dat er weinig van over is gebleven door ploegen onder andere. En hier was hij eigenlijk nog intact aanwezig. En dat komt puur doordat er of klei is afgezet of in dit geval er een terp op is aangelegd. Het was voor ons destijds echt een verrassing. En ik weet ook nog wel, ik geloof dat we zelfs nog in het 8-uur-journaal zijn geweest destijds. Ja.
Bedankt voor uw informatie en uw verhaal.
Ja, nou, graag gedaan.
Een van de oudste inwoners van Oosterum is Willem Molenbuur. Willem werd 80 jaar geleden geboren naast de kerk. Hij groeide erop en heeft, nu iets wat rustiger aan doet, een prachtig uitzicht op de kerk. Zo merken we als we bij hem aanschuiven aan de koffietafel.
Even een lekker bakje, hè?
Dank u wel.
Tenminste, dat hoop ik.
Wij waren niet kerks, maar ja, wij moesten wel naar een zonderschool. Dat waren we wel verplicht. Je moest er toch iets van het geloof weten, van de Bijbel. Nou, dan ging je dus daar wel naar de zonderschool.
Dat leefde dus gemakkelijk naast elkaar, gelovigen en ongelovigen hier in het dorp, ja, bij de kerk.
Oosterum was een redelijk vrijzinnig dorp. Dat deed ook blijken dus dat het een dansclub was en de kaatsclub en korfballen, et cetera. En de mensen, ja, wij mochten op zondag ook alles doen. Dus dat was toch wel een... dat had ook wel de naam in Oost-Dongeren deel toen, dat Oost een vrijzinnig dorp was.
We gaan met Willem naar de plek waar hij zijn jeugd doorbracht. In het lange huis bij de kerk.
Ik sliep boven op dat kamertje daar, wat je ziet. Dus ik had ook altijd het gezicht op een kerk. Dus ja, je voelde dat je woonde op het kerkhof. Dus, ja. Maar geen angst voor het kerkhof. Niks, nooit gehad. Dus ja, het was prettig.
Ja. Je groeide ermee op.
Ja, je groeide ermee op. Je wist ook niet beter. Van klein kind af. Dus ja.
Ook met begrafenissen en trouwerijen?
Ja, nee, dat was heel gewoon. Dan bleef je wel even weg. Maar dat was van thuis uit van respect daarvoor en stilwezen. En dan, maar verder dan, ja, dan liep je er altijd rond. En dat mocht ook allemaal, ook wel van de koster. Die had ook niet iemand die zei van, nou jongen, wat doe je daar? En wegwezen van het kerkhof. Nee. Och.
Je mocht hier gewoon rond de kerk spelen.
Ja. Ja.
Tussen de zerken als het ware.
Tussen de zerken, ja.
Ligt hier ook familie van Willem begraven?
Ja, hier liggen mijn paken en beppen. En mijn oom en mijn tante. Dan komen we hier langs. En verderop, daar liggen mijn vader en moeder. En dat wat ik verteld heb over mijn broertje en mijn zusje. Daar in de hoek.
Zullen we er even toe lopen?
Ja, prima.
Broertje Wiebe is 10 jaar geworden.
Ja.
Of bijna 10 jaar.
Bijna 10 jaar.
En uw zusje Grietje, 7 maanden.
Ja, 7 maanden. Die is aan de inenting van ja, Pok, sorry, is die overleden. Ja. En Wiebe is verdronken hier in de Zuiderzee. Onder het ijs. Ja, dat waren heftige, hele heftige dingen. Dat was heel heftig. Ja. Ik was twee jaar ouder. Dus dat beleefde je ook op je eigen manier. Ik was 12. Dus op eigen manier.
Ja, dus dat heeft u allemaal bewust meegemaakt?
Ja, dat was heel bewust. Ja, ja. Mijn ouders, vooral mijn moeder, is er nooit overheen gekomen.
Bernard Keizer is op veel plekken predikant geweest, ook in dorpen in de buurt, maar nooit in Oostrum zelf. Toch merken we dat de Nicolaaskerk hem veel doet. Hij weet er werkelijk alles over te vertellen.
Ook nog even een paar woorden bij de preekstoel. Die is op zich ook klein van stuk, maar wel met de bekende panelen. En ook die hier in Oostrum staan voor de bekende drieslag geloof, hoop en liefde.
Er zaten hier in de gewone bankjes het gepeupel.
Ja, mannen aan de ene kant, vrouwen aan de andere kant. Hè?
En dan heb je hier nog aparte banken voor in de kerk. Dat is voor de landadel.
Ja, wat men noemt de herenbanken, dus voor de zogenaamde heren en hun vrouwen en hun gezinnen, die dan zich wilden laten zien, waarschijnlijk ook in hun mooiste kleren altijd weer. Het was een soort modeshow. En dan zitten hier, kun je dan je voorstellen, leden van het geslacht Mellema, die dan even buiten het dorp hun stins of hun staten hadden.
De Mellema's die speelden ook een belangrijke rol in de kerk.
Ja, inderdaad. Die hebben hier, je kunt wel zeggen, anderhalve eeuw de zaak naar hun hand gezet. Wij zouden dat nu, denk ik, kerkelijk of christelijk gezien niet zo geweldig waarderen. Maar toen was het voor de continuïteit van zo'n klein dorpskerkje ook wel weer van groot belang. Zo wil ik er wel doorheen kijken.
Heeft u hier wel eens gepreekt? Want u bent dominee.
Ja. Ik ben hier een paar keer, of ondertussen als ik ze optel, misschien wel 10 keer geweest. Maar ik herinner me nog dat ik hier was en dat dit een van de weinige kerken is zonder geluidsversterking. Als we hier op de preekstoel spreken, dan kon dat wat we dan noemen naturel.
Zullen we die akoestiek anders even testen? Hebben jullie hier goede zangers in het dorp?
Dat kun je wel zeggen. We hebben in ieder geval één professionele operazangeres uit de familie Van der Woude. Vardouw.
Die woont hier in het dorp?
Inderdaad.
We zouden haar dus kunnen vragen om hier wat voor ons te zingen.
Zeker, zeker. Dat doet ze ook. Daar kunnen we zeker van zijn.
We benaderen Vardouw meteen. Ze woont dichtbij, ook op de terp. Ze heeft wel even tijd om langs te komen.
Daar is ze, denk ik.
Ja, ik denk het ook, ja.
Ja.
Vardouw,
ja.
Hebben we ons laten vertellen.
Dat klopt.
Ja, je bent hier zanglerares in het dorp.
Ja, ook. Bewoonster en zangdocenten.
En je maakt ook wel eens gebruik van de kerk.
Ja, absoluut. Zeker met leerlingconcerten. En dan moeten we natuurlijk publiek hebben. En dan zetten we een piano neer. En dan mogen ze een liedje die ze zelf hebben bedacht hier gaan zingen. Zingen in een kerk. En zeker als deze, omdat het een koepeltje heeft en best wel klein is.
Een koepeltje?
Ja, ja, ja. En een ronde vorm waar het geluid natuurlijk weer snel weer terugkaatst. Ja, dat is eigenlijk heel geweldig voor de akoestiek en voor je galm.
Kun je ons laten horen hoe de akoestiek is van deze kerk?
Ja. En ik had bedacht, ik doe maar iets klassieks. Dan, ja, dat is in principe mijn vak.
Mooi.
Oké.
Prachtig.
Dan is er nog één plek die we niet hebben gezien. De toren. Bovenin hangt een bijzondere klok. En alleen al de beklimming is een hachelijk avontuur.
Dit is stijl.
Oh, het wordt wel krap hier, hè? Wacht even, we moeten ons even verzamelen.
Ja.
Eerst maar even precies omhoog. Dit is de klok.
Ja, dit is inderdaad de bewuste stokoude klok. En,
hoe oud is hij?
Nou, als we nou rekenen, begin 15e eeuw. En het is nu, dus dan is hij meer dan 600 jaar. Meer dan 600 jaar. Kijk, dan wordt er nog wel eens een beetje romantisch het woord de klokslag van Oostrum gebruikt. En dat duidt dan op die jaren dat de vele boerenarbeiders niet eigen horloges hadden. En dat dan de klokslag hen vertelde hoe laat het was. En ook in die zin hoe laat of ze al aan hun schafttijd toe waren. Of het tijd was om naar huis te gaan.
Ja.
Dus ja, deze klok die voor ons misschien ja, een wat gevoelsmatige klank heeft. En ons ook even tot rust brengt of tot stilte. Dat was voor hen inderdaad geen overbodige luxe om even rust te vinden.
Het was echt het dagritme.
Ja.
Hè?
Ja.
Hij heeft hier altijd gehangen.
Ja, voor zover ik weet is hij ook niet weg geweest in oorlogsomstandigheden. Zoals we wel weten van andere Friese torenklokken die dan in Harlingen of in Hamburg weer terug werden gevonden.
Ja, die werden door de nazi's geconfiskeerd.
Precies.
Voor de wapenindustrie om te smelten.
Exact, ja. En
maar dat is niet met de klok van Oostrum gebeurd.
Nee, nu is dit natuurlijk, ik weet niet hoeveel verstand jullie van klokken hebben. Ik heb dat niet zo duidelijk. Maar voor mijn gevoel is het maar een klein klokje. Dus als men er kanonnen van wilde maken, nou, dan kom je met deze niet ver. Hè? Laten we hopen dat dat hem heeft gered, mede.
Ik zie hier een hele mooie afbeelding van de Madonna met het kind.
Ja, ja. Daar hebben we dus de heilige Nicolaas.
Dit lijkt me inderdaad een bisschop.
Precies.
Ja.
Volgens mij zit er een hele mooie klank in, Siets.
Ja? Ik kan wel even met mijn vuist. Ja.
Dit was het Ziltepad, de podcast. Gemaakt door Siets Wiersma en Gerard van der Veer. Techniek en montage Wim Brons. Het Ziltepad, de podcast is een initiatief van Stichting Oude Friese Kerken en de Stichting Oude Groninger Kerken. Mogelijk gemaakt met steun van Kop Versnellingsagenda, NBTC, Mondriaan Fonds, Waddenfonds, Vrienden op de Fiets, Provincie Groningen en Provincie Friesland. Bedankt voor het luisteren en veel plezier bij uw verdere ontdekkingstocht langs de Waddenkust.